Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven.
Als Nijval Bannies in de spits had gestaan of Fent in de spits had gestaan, dan had Slot hem ook makkelijk in de dubbele cijfers gekregen.
Het is vrijdag 13 januari. En dat betekent natuurlijk uitkijken voor zwarte katten, niet onder ladders doorlopen. Maar het betekent ook dat we het nieuwe weekend lekker gaan inluiden met de nieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. En met wie kan je dat beter doen dan met Mart en met Wouter?
Goedemiddag!
Hoe gaat het, jongens?
Goed, man.
Ja?
Zeker. Ja, ik ben een avond op stap geweest met Lars Jesse in Enschede.
En je bent eigenlijk net
heel
terug,
toevallig,
hè?
Ja, want het blijkt dus dat er na 10:50 gaat er geen trein meer terug. Dus ja, dan moet je overnacht in Enschede. Maar goed, ik ben er nog. Inmiddels en ik heb een wereldavond gehad.
Inmiddels ben je het wel gewend, toch? Nachtjes doorhalen met Lars.
Ja, zeker. Ja, zo kun je dit stellen. Dus ja, goed, ik zit hier.
En met jou, Wouter?
Ja, eigenlijk ook goed. Ik ben een beetje verbaasd, want het is na echt weken dat die ijskoud was, is het ineens snikheet. Dus ik heb een hele dikke trui aangedaan. En ja, ik voel me eigenlijk een beetje Easy Marin. Een beetje zwart met geel en... Ja, een klein beetje warm hier.
Met Vitesse.
Ja, oh, een klein beetje warm hier. Dus wat dat betreft, nou ja goed, we redden ons wel.
Kijk eens. Hey,
maar jongens, ik zei net al, het is vrijdag de 13e. Zijn jullie een beetje bijgelovig?
Ik kijk helemaal niet, man. Nee, als je het niet had gezegd, had ik... Ja, ik had me totaal niet
Nee, ik ook niet. Maar jij wel, denk ik, hè?
Ik heb wel mijn eigenaardigheden, ja. Ik trek wel altijd mijn linker schoen eerst aan. Dat duurt bij deze schoenen, duurt dat nogal even. En voor de voetbal wil ik altijd wel, heb ik echt een heel bepaald ritme. Terwijl ik op het allerlaagste amateurniveau voetbal, wat je kan bedenken. Maar dan heb ik wel een bepaald ritme wat ik wil houden, zodat ik zo goed mogelijk kan spelen.
Maar denk je niet dat je juist door dat ritme niet zo goed bent? Dat als je dat ritme even doorbreekt, dat het allemaal wat meer wordt. Want ik heb net gezien met Two-Touch, voor iemand die bij Feyenoord gespeeld heeft. Dus...
Nou, Mart, ik denk dat dat ritme er niet zoveel mee te maken heeft, omdat het gewoon, een talent heeft.
Maar als je nou 's ochtends vroeg op zou staan, hè, en je zou zo'n radioring op je nachtkastje hebben liggen, gaat hij dan als eerste om? Of,
Nou, ik denk, mijn ketting hou ik altijd om, maar ik denk dat die radioring wel het eerste is waar ik aan denk als ik uit bed kom. Voor de mensen die het trouwens nog niet wisten, je kan op ons stemmen voor de Gouden Radioring in de categorie Beste Podcast. Dat kan je doen via de site van Avrotros. En je moet natuurlijk, ja...
Linkje in de beschrijving.
Je moet gewoon lekker op ons stemmen. En dan zullen we jullie allemaal bedanken in onze speech.
Ik heb eigenlijk het idee dat het niet meer mis kan gaan. Als ik alle mensen zie die op ons stemmen, wat fucking lief is. Weet je, natuurlijk kunnen we iedere stem gebruiken. Maar dan denk ik dat je er wel vanuit kan gaan dat we redelijk soeverein met een grote voorsprong. Monica Geuze en Arie Booms en zo allemaal op kilometers afstand achter ons laten. En wij als beste journalistieke productie van West-Europa met de ring er vandoor gaan.
Dat ben ik helemaal met jou eens.
Dit is mensen... ook de bescheidenheid die een beetje bij ons past.
Dan laten we hem gelijk omsmelten en dan gaan we naar afgezijden. Ja.
Mensen moeten alleen niet vergeten om hun te bevestigen in de mail. Want als je gestemd hebt, krijg je eerst nog een mail. Als je die bevestigd hebt, heb je echt gestemd.
Oké, heel goed.
En misschien kunnen we trouwens nog wat tips vragen aan FC Spakenburg. Hoe je als underdog, want zo zie ik ons nog wel een beetje een grote prijs kan winnen.
Ja, nu dat gezegd hebbende, gaan we inderdaad naar de blauw-witte. Want die hebben de stunt van het bekertoernooi bezorgd.
Ja, nee, 100%. Ik bedoel, de treffers tegen Cambuur was ook leuk. Maar dat is nog een uitwedstrijd en een 1-0 verschil. En een goal uit het niets, zeg maar. Of een hele bijzondere goal. Ja, en gisteren, eigenlijk een van de leukste dingen van gisteravond, vond ik het Twitter-account van SV Spakenburg. En die twitterde volgens mij in minuut 72 van, eigenlijk de eerste grote kans voor FC Groningen. Ja, dat is echt bizar.
Maar denk jij dat die gast, of vrouw die dat doet, bewust zo... Ja, nuchter en een beetje saai dat deed? Of denk je dat het gewoon...
Ja, ze hadden een nette eindtweet, toch? Van 2-3 afgelopen.
Maar dat was elke keer bij elke goal was het ook eerst een tweet met alleen maar een gifje waarop stond doelpunt. Mm. En daarna 0-1 voor Spakenburg, doelpunt Koelewijn.
Ja, maar dat was heel grappig. Maar ik vraag me af of het ook zo grappig bedoeld was. Want in alle droogheid was het hilarisch.
Ik denk dat het gewoon een 65-plusser is die net heeft uitgevonden hoe Twitter werkt. En dacht gewoon, dit moet straight to the facts.
Een beetje de Wouter Boekamp van FC Spakenburg.
Ja, maar we maken er nu grap over, jongens. Maar dit sloeg natuurlijk nergens op. Van der Ree gaf ook zelf aan in de interviews.
Maar laten we eerst even Spakenburg benoemen, toch?
Ja, want daar wilde ik naartoe. Ja, dat hij veel scenario's in zijn hoofd had gehaald. Maar dat niemand dit scenario tegen zijn hoofd gehaald. Dat was echt bizar. Ja, echt bizar.
Ja, ik denk eigenlijk wel dat die gasten van Spakenburg er zelf ergens nog rekening mee moeten hebben gehouden. Omdat Groningen niet de tegenstander is die er op dit moment lekker voor staat. En als je dan toch in een uitwedstrijd een keer een stuntje kan pakken. En dat uitvak staat ook helemaal vol. Vond ik ook heel vet om te zien. Ja, en die gast ook, hoe Van der Linden bijvoorbeeld die penalty benutte. Er zat zoveel overtuiging in. Ja,
maar het lijp is ook, meestal zie je bij amateurploegen die uitwinnen. Dat zo'n club raakt 25 keer de lat en een keer de paal. En er wordt een doelpunt afgekeurd. Maar dit was gewoon een hele verdiende zegen. Als je gisteren, weet ik veel, als Pakistaanse voetballiefhebber toevallig die wedstrijd hebt opgezet. Dan had je niet het idee dat daar een club van het derde niveau, het hoogste amateurniveau, tegen een eredivisieploeg speelt.
Nee, helemaal niet. Zeker
dat zou andersom kunnen zijn.
Zeker de eerste helft ging het echt van kwaad tot erger bij Groningen. Ja, het was echt. Maar hoe kan je zoiets verklaren?
Nou, ja, je weet dat ze niet lekker inzitten. Maar dit is wel heel erg door de ondergrens heen, zeg maar. Volgens mij zei Van der Ree ook dat ze een nieuwe ondergrens hadden. Nou, dat mag ik hopen dat dit de ondergrens is. Maar ja, dat elftal, op dit moment slaat het gewoon helemaal nergens op wat ze bij Groningen aan het doen zijn. En het was ook niet zo dat ze de boel overhoop hadden gegooid. Hè? Alleen Te Wierik was teruggekomen voor Balker, volgens mij. Die stond ernaast. Voor de rest hadden ze gewoon het elftal wat ze ook vorige week hebben opgesteld. Ja, dan is het echt heel bijzonder dat je niet van een tweede divisieploeg kan winnen.
Het is bizar, ja. En vooral ook de manier waarop, weet je wel. Dat vind ik nog schrijnender. En het lijpen is ook dat er, denk ik, geen enkele reden is om het idee te hebben dat het gaat verbeteren in de komende weken. Want die spelers, ja, het zou heel gek zijn als die ineens wel gaan presteren. Want de potentie is er best wel. Maar ja, die potentie die komt er natuurlijk alleen uit in een elftal waarin je dat ook kan laten zien. En ja, Groningen heeft echt geen elftal waarin die talenten die ze hebben zichzelf kunnen laten zien.
Is Groningen dan op dit moment voor jou echt een degradatiekandidaat?
Nee, ik weet niet of het echt een degradatiekandidaat is. Maar ik zou niet er heel gek van opkijken als Groningen degradeert.
Nee, als we even terug
gaan, als ze niks meer gaan doen.
Als we even teruggaan naar de wedstrijd. Na een uur werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt wegens biergooien naar de spelers van Spakenburg. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan kan je beter, als je dat bier dan al gaat gooien, hadden ze het volgens mij beter naar een eigen spelers kunnen gooien of niet?
Ja, kijk, we moeten dat bier gooien, moet je structureel wat aan gaan doen. Of je moet het accepteren, dat zou ik persoonlijk niet doen, maar dat zou ook kunnen. Maar dit slaat nergens op hoe er nu mee om wordt gegaan. Dat kent alleen maar verliezers en... Ja, weet je, dat je dit uit frustratie gooit naar die spelers van Spakenburg. Ja, ik vind dat persoonlijk allemaal niet zo heel erg, maar...
Nee,
je moet je wel even over nadenken inderdaad. Want dit is gewoon een bekerwedstrijd tegen Spakenburg. Daar gebeurt het al. Ja, ik denk dat als ze bij Groningen, als ze sportief niet beter gaan doen, als ze echt in de degradatie zorgen komen, dat op een gegeven moment het publiek nog veel meer gaat omslaan. Want als je kijkt naar het eerste seizoen zelf, dan heeft het publiek er echt niet normaal achter gestaan.
Ook in uitwedstrijden.
Ja, maar ook thuiswedstrijden die echt nergens op sloegen. Ze hebben heel weinig gekregen dit jaar en tot nu toe is het allemaal nog kritisch geweest, maar niet uit de hand gelopen, zeg maar. Ja, en ik vrees wel echt een beetje voor Groningen als dat ook nog omslaat, dat het heel moeilijk wordt, ook voor die spelersgroep en voor de technische staf om er nog om te draaien.
En wat moet er dan nu gebeuren, Wout?
Nou, in ieder geval wel wat spelers erbij. Ook omdat, want je had het net over spelers, jonge spelers die ze moeten ontwikkelen. Je hebt Gudmundsson gehad bij Groningen.
Ja.
Die heeft het fantastisch gedaan, was buitenspeler, kwam back te staan. Was in het begin niet makkelijk, maar... Goed elftal, pakt het op, zeg maar. Nu hebben ze die meta gehaald. Ja, dat is echt gewoon een paradie op een verdediger. Alleen in zo'n elftal kun je dat er niet bij hebben. Dus ze moeten eerst gaan zorgen dat, zeg maar, dat soort constructies, dat er gewoon iemand linksback komt te staan die linksback kan spelen.
Ja, ze zijn inmiddels ook bezig met twee spelers, gaf Vladeres aan. Eentje daarvan is Thomas van den Belt.
Ja, supergoeie speler, man.
Dat lijkt echt een zieke speler.
Alleen het lijpen is dat je dan bij RTV Oost leest dat het of hoort dat 3 miljoen moet kosten. Je hoort zelfs ook af en toe 4 miljoen. Nou ja, hoe PEC Zwolle dat voor elkaar krijgt. Want bij Mees de Wit hebben ze ook meer dan 2 miljoen gepakt. Lijkt me echt bizar. Want ja, als ik Groningen was, zou ik ook niet meer dan misschien 1,5 miljoen betalen voor zo'n gozer.
Ja, buiten dat, Mart. Is op dit moment de stap van Zwolle naar Groningen het wel waard?
Nou ja, kijk, Groningen heeft wel een talentvol elftal en staat er financieel goed voor. Dus er is wel potentie om in de komende jaren beter te gaan presteren. Alleen ja, is de samenstelling van de selectie en de trainerskeuze super ongelukkig gebleken.
Ja, maar de trainer kan je nu toch niks verwijten?
Nee, maar Wormoed.
Oh,
nee,
Wormoed,
ik snap dat van de reden. Nou ja, nee, de trainer kan je niet iets verwijten. Maar het lijkt me echt heel relaxed als jij nu Soeslof bent. Je bent een groot talent. Je ziet dat het in het elftal niet draait. Je presteert zelf ook niet. En er komt een relatief onervaren man als Van der Ree voor de groep, weet je. Je hebt ook niet echt hou vast. En hij kan natuurlijk niet echt verliezen, weet je wel. Want niemand kijkt raar op als hij het niet verbetert. Maar ja, in zo'n moeilijke situatie zou ik altijd voor ervaring zijn gegaan.
Denk je dat Van der Reet seizoen afmaakt?
Ja, Flederis lijkt me niet per se een man die heel erg in paniek raakt. Alleen ik denk dat je, om dit om te draaien, best wel veel competenties moet hebben. Want je moet niet alleen een elftal wat best talentvolle spelers heeft echt laten presteren naar hun kunnen. Wat lastig is, omdat ja, in het veld worden ze niet echt geholpen. En je moet ook nog eens gewoon een hele soort crisissfeer managen. Weet je, en dat lijkt me ook fucking moeilijk, man.
Ja, ik denk dat ervaring inderdaad heel belangrijk voor hen is. En anders is de ervaring van een Zweeds international misschien de oplossing. Dat is de andere naam die werd genoemd. Hjalmar Ekdal. Die moet overkomen van Djur Gardens. 24 jaar, verdediger. En dat is misschien wel wat ze precies nodig
hebben. Ja, de twee interlands ook gespeeld. Ik zag ook dat hij in de belangstelling stond van Burnley. Stel dat hij daar naartoe kan gaan. Ja, dan is Groningen natuurlijk kansloos. Maar ja, van wat ik van hem gezien heb, is het ook niet de speler die in één keer in het elftal van Company daar het verschil gaat maken. Dus misschien als hij gaat voor speelminuten. Als hij kiest voor de Eredivisie. Want er zijn wel meer Scandinaviërs bij Groningen natuurlijk goed terechtgekomen. Dus dan hoop ik dat hij naar Groningen gaat. Maar
ja, ze hebben een super goed verhaal toch met Van Suárez, dat Virgil van Dijk spelers die gewoon de wereldtop gehaald hebben via FC Groningen. Dus ik denk dat wel een kans is met al die andere Scandinaviërs. Ik bedoel, het is wel lekker wennen natuurlijk daar, dat er ook wel meer mensen uit je omgeving daar zitten.
Ja. Hey, en in de winterstof gaf algemeen directeur Wouter Gudde aan dat hij de kans 95% tot 100% achtte.
Dat is niet zo slim, hè?
Dat is zo dom, man.
Ja,
En dan zondag wacht Feyenoord. Dat lijkt me ook niet het ideaal.
Dat waren 3 punten van Groningen. Dat kan niet anders.
Nee, dat denk ik ook inderdaad. Staan nu nog maar 1 punt boven de streep.
Ja, kijk, zeg maar. Volgens mij zijn het altijd de toptrainers die zeggen dat je op dit moment niet naar de stand moet kijken. En dat lijkt een beetje populistisch, maar volgens mij is dat zo. Het is voor Groningen, boeit het niet zo heel erg of je nu 18e staat of 13e. Het feit is dat er geen enkele aanleiding is om te denken dat deze situatie verbetert. En dat op de lange termijn Gaat je dat de kop kosten? Dat hebben we toen met Roda bijvoorbeeld gezien. Je kan misschien nu degraderen, misschien word je dit jaar 15e. Maar als je hier niet structureel iets aan verandert, dan gaat het op de lange termijn gewoon mis voor die club.
Ik vind het wel echt bijzonder wat je zegt, want ik heb je bij Cambuur en Volendam heb ik jou echt horen zeggen, daar zit echt wat in. Als daar maar kleine dingetjes veranderen, kan het helemaal
dat is niet wat ik zeg. Ik zeg Volendam en Cambuur zijn nog niet gedegradeerd. Dan kan je met relatief kleine dingen kun je die situatie omdraaien.
Maar dit zijn geen kleine dingen.
Nee, maar bij Groningen is die situatie ook veel hoe zeg je dat? Er is veel meer reden tot zorg, omdat Cambuur kan gewoon een oké seizoen spelen en degraderen. Maar Groningen kan niet. Met volgens mij het 11e salarisbudget, las ik op VI.nl, van de Eredivisie kun je niet degraderen.
Nee, klopt.
Als je een slecht jaar hebt, moet je altijd nog 14e worden.
Ja, eens. Als we dan even verder kijken naar de andere bekerpotjes die gisteren gespeeld werden. Nou ja, ik was er zelf aanwezig bij eentje. Dat was natuurlijk Feyenoord tegen Zwolle.
Meedoen ja niet, maat.
Zo, je zou hem zo inschieten minuut 2, hè?
Het mooie was ook dat Martijn van Zijfel deed het commentaar. En die was nog bezig zeg maar, met zijn feitjes en zijn statistiekjes. Van ja, Zwolle heeft hier al jaren niet meer gescoord. Het is heel moeilijk om hier te scoren in de Kuip. En echt 2 seconden later zo, ja, Medellaan in die bal in de kruising.
Met een verwondering die je hoort in zijn stem. En ik bedoel, ik ben geen enorme supporter van de club PEC Zwolle. Maar ik vind Medellaan een fantastische voetballer. En ik vind het ook wat ik wel eens gehoord heb in interviews. En aan de telefoon een superleuke gozer. En ik hoopte persoonlijk dat Zwolle zou winnen voor de IJsselderby in de volgende ronde. Maar zover kwam het helaas niet. En ja, voor Feyenoord is het gewoon een casual overwinning, toch?
Nee, ja, ik zat rustig op de tribune. Er zat net iemand naast me. Zat een beetje te praten van, die Medellani, voetbalt hij nog? Die kan niet meer. Die zat helemaal om af te kraken. En gewoon nog geen 20 seconden later legt hij de bal.
Ja, het mooie was dat hij het ook gewoon 90 minuten vol hield. Want hij speelt inderdaad gewoon echt heel weinig. Hij weet wat zijn rol is. En hij stond op de 90ste minuut stond hij nog ergens bij de achterlijn te duelleren. Waar hij nog een beetje geblesseerd bij raakte. Maar ja, echt wel respect dat hij dat op deze leeftijd kan opbrengen.
Luxe positie voor PEC ook hoor. Dat als je zo'n Van der Belt verkoopt voor veel geld, dat hij er toch vrij dicht achter zit nog.
Ja, dat zeker. Nou, na alle complimenten voor Zwolle. Het was verder natuurlijk nooit echt een wedstrijd. Zelfs tijdens de 0-1 niet. Het klasseverschil was echt veel te groot.
En terecht.
Hè?
En ik denk dat Feyenoord niet al te veel kracht heeft moeten laten vloeien. Dus nee, dat positief is.
Nee, helemaal niet. Wie wel heel erg positief opviel, dat was Wiever. Die speelde echt een hele goede wedstrijd, moet ik zeggen.
Wat vond je sterk aan hem?
Nou, hij heeft wel iets gebracht wat Feyenoord tot nu toe wel echt mist in mijn ogen. En dat was echt die rust, zeg maar, tussen de verdediging en het middenveld in. Je merkt bij
balbezit Timber of balverlies?
Balbezit, dat vooral. Je merkt nog steeds dat Timber daar nog niet helemaal aan gewend is aan die plek. Nog niet daar echt lekker in zit. En Wiever, wat ik heel knap en heel fijn vind, is hij brengt geen ballen. Alles is bijna 1 keer raken. En dat is meestal wel de simpele oplossing. Maar dat is best wel wat wij nodig hebben. Want met Kokcu naast hem, hoeft hij ook veel meer niet te doen.
Maar hij durft wel een man uit te spelen toch op middenveld. Hij heeft zeker, bij Excelsior inderdaad, was het af en toe een solootje.
Ja, dat liet hij ook vaker zien. Nou snap ik nu wel, na een half jaar weinig gespeeld te hebben.
Nee, tuurlijk. Maar
basisdebuut, dat je wat voorzichtig speelt.
Er stonden ook geen middenvelders van Peck bij hem in de buurt. Dus kon heel geen mannetje uitspelen.
Nee, tuurlijk. Maar middenvelders die een man uit durven en kunnen spelen, dat is ongekend belangrijk, man.
Excelsior speelde die ook wel iets meer in een box-to-box rol, hè?
Ja.
Die moest hij echt als zes spelen. Het enige waar ik hem af en toe nog redelijk kwetsbaar vond, was in de verdediging. Ik vond dat ze direct tegenstander best wel makkelijk bij hem wegdraaide af en toe. Dat was wel een redelijk zorgpuntje. Een ander zorgpuntje. Of...
Ik denk ook dat als hij echt onder druk komt te staan, zeg maar. Dus als hij die zes moet invullen, ook in balbezit, zeg maar. En er staan middenvelders op die er echt kort op zitten. Want het middenveld van Peck was gisteren, ging alle kanten op. Ja. Dat het misschien voor hem ook nog wel even iets lastiger is in zijn handelingssnelheid, in zijn keuzes maken. Dat ik vond dit ook niet heel erg een graadmeter, als ik heel eerlijk ben.
Maar daarom is het ook lekker voor hem, toch? Dat het is een super moeilijke stap naar het eerste van Feyenoord. Dat je dan in zo'n wedstrijd er ook iets meer in kan groeien.
100%. Ja. En ik denk dat hij tegen het rechte rijtje van de Eredivisie, dat je hem perfect eigenlijk altijd kan gebruiken. Dat hij daar geen probleem mee heeft. Maar ik denk volgende week klassieker. Ja, dat wordt wel echt de grote test. En ik weet niet. Moeten we hem dan kwalijk nemen als hij daar, stel hij zou daar een beetje door het ijs zakken? Kan je
niet richting hemzelf, denk ik. Ik bedoel, dit is de situatie waar Feyenoord in zit. Als het is meer dat ze hem moeten opstellen op dat moment. Het zou niet in principe niet de keuze van Slot zijn om hem op die positie
als
te zetten.
Als ik zeg maar het bravoer in zijn spel zie. En Thomas Verhaar, die heeft natuurlijk met hem gewerkt. Die heeft ook wel eens verteld over dat het best een bijzondere gozer is. Dan lijkt het me niet iemand die daar per se heel veel last van heeft. Qua persoonlijkheid. Ik ken hem verder niet. Dus dat is een beetje op basis van wat schimmige verhalen. Alleen ja, voetbaltechnisch kan het natuurlijk ook finesse zijn. En dat is misschien nog wel belangrijker. Ja,
het is een echte nuchtere tukker.
Volgens mij valt dat wel mee.
Maar wat jij zegt, dat geldt dat niet veel meer voor het hele elftal van Feyenoord. Ja, kijk, Ajax zit er ook waanzinnig slecht in. Dus ze gaan zichzelf sowieso voor hun kop slaan als ze volgende week niet winnen in de klassieker. Maar Slot is nu toch sowieso gedwongen om heel veel spelers op te zetten die eigenlijk niet het Feyenoord niveau hebben. Als je gisteren ook weer kijkt naar Danilo. Ja.
Maar qua cijfers toch wel? Hoeveel doelpunten die
maar ik denk serieus dat als Nayoufal Bannis in de spits had gestaan of Fent in de spits had gestaan, dan had Slot hem ook makkelijk in de dubbele cijfers gekregen.
Nee, dat ben nou. Ik ben het echt 100% met je eens. Die goals kijkt die gisteren weer maakt. Ja, met alle respect. Die eerste krijg je tegen zich aangeschoten en de tweede is een bal van de 5 meter. Ja.
Ja, dan kijk hij wel wat. Want ik vind hem...
Er zijn er toch te veel om te zeggen dat het wel echt toeval is.
Ik vind hem... Nou, in druk zet is hij goed, maar dat is al een bekend verhaal. Gisteren had hij een hele lijpe aanname met zijn verkeerde been. Met links zag er goed uit. Dus ik vind hem technisch wel oké. Maar als je ziet hoe hij in het duels tegen Kersten en zo, kwam hij er eigenlijk niet aan te pas. En dat vind ik voor een Feyenoord spits wel echt te weinig.
Ja, vind ik ook. Je hebt het over druk zetten. Maar aan de andere kant, als je Jiménez constant 90 minuten laat maken. Slot zegt dat hij dat nu nog niet 90 minuten aankwam. Maar ja, dat gaat alleen maar komen wanneer hij gaat spelen.
Maar Slot is toch ook niet gek? Als hij zou zeggen Danilo matig spits, Jiménez totaal fenomeen, dan zou hij dat echt wel, zou hij hem echt wel opstellen.
Ja, maar hij geeft zelf als argument dat Danilo beter gewend is aan het spel dat Feyenoord wil spelen. Maar ja, dat ga je niet aan Jiménez leren zonder dat hij gaat spelen. Dat is meer wat Feyenoord supporters ergert.
Dat is dan niet zo.
Hoezo?
Omdat je toch op het trainingsveld heel erg gewoon die patronen en zo kan trainen.
Ja, maar dat is toch heel anders dan in wedstrijden.
Ja, maar daar kan je toch wel die basisprincipes leren. Volgens mij heeft deze manier van werken ze vorig jaar ook de Conference League finale opgeleverd.
Dat klopt, maar ja, het gaat buiten dat het gaat om de speelstijl. Jiménez laat gewoon veel meer potentie zien voor de mensen. En is publiekslieveling vanaf seconde 1.
Ja, maar dat is echt het laatste waar je rekening mee moet houden.
Nou, ik weet niet. Slot heeft het zelf heel vaak over dat hij de Kuip mee wil krijgen. Nou, als er iemand wel is die Kuip constant meekrijgt, is het Jiménez.
Ja, en niet Danilo.
Nee, maar kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel secundair. Je kan niet gaan zeggen van oké, deze spits is heel goed in druk zetten. Dat is een van de belangrijkste aspecten van mijn spel. Ook vorig jaar met Til. Maar daar is het publiek niet zo heel enthousiast over. Dus we zetten een spits erin die dat minder beheerst. Maar daar gaat de Kuip erachter staan.
Maar Feyenoord heeft toch ook geen belang bij als Slot nu 34 wedstrijden Danilo gaat opstellen?
Hoezo niet? Als je daarmee denkt dat je 1 punt meer haalt dan met Jiménez, dan kan dat het kampioenschap opleveren.
Hmm. Nou goed, ik ben het eens nu met professor Mart en professor Slot. Een klein smetje.
Met mij?
Ja, oh, tuurlijk. Een klein smetje op de avond. Dat was wel de blessure van Hanchko. Het lijkt, de eerste voortekenen zijn positief. Het lijkt een zenuw te zijn. Waardoor die zelfs voor dit weekend nog beschikbaar zou kunnen zijn.
Dat is ook wel zuur, want het is net de enige speler waarvan je de achterhoede zegt van ja, die mag echt niet geblesseerd raken. Ja, Getrouwd zou ook onhandig zijn. Maar je hebt wat van, oké.
Pedersen of zo, ja.
Ja, Pedersen niet. Maar aan de linkerkant heb je ook nog opties. Maar Hanschko is wel echt nu de defensieleider van Feyenoord.
Ja, dat zou echt crisis betekenen. Een club met wie het nog steeds helemaal goed gaat, Mart. Elke keer als ik hier met jou zit, is het positief.
Ja, Go Ahead is onverslaanbaar. Ja. Ik denk je, zijn er clubs in de wereld die op dit moment in staat zijn van Go Ahead te winnen?
Nee, ik denk echt niet. Zelfs Paris Saint-Germain, misschien Al Nasser.
Misschien Al Nasser, ja.
Kun je anders nog even uitleggen waarom er niet verlengd werd, terwijl de eindstand 1-1 was?
De bodding van de bal, Wout. Nee, ja, kijk, ja, het is heerlijk. Go Ahead maakte 1-0 via Lidberg. Ze begonnen goed de eerste helft in de sterkste opstelling.
Lidberg ook wel interessant trouwens, want het is wat hij laat zien. Het is echt een van de meest interessante projecten nu op de
Nederlandse velden.
Ja, nee, maar dat meen ik serieus. Want toen hij binnenkwam, was echt verschrikkelijk. En als je gisteren naar hem kijkt, hij had wel meer 2-3 acties. Dat zag er echt goed uit.
Het is een gozer die, hij is binnengekomen vorig jaar. Hij is gescout op basis van data. Maakte veel doelpunten op het derde niveau in Zweden. Is professioneel worstelaar geweest. Het is echt beer van de gozer. Niet per se groot, maar ontzettend sterk en atletisch. Het probleem is alleen dat hij niet kan voetballen. Maar hij is zo ijverig. En Van Wonder is heel erg ook met hem aan de slag gegaan, dat hij zich heel snel ontwikkeld heeft. En ja, het is de helft van de tijd heb je ook het idee dat je naar een spits in de derde klas aan het kijken bent. Maar ja, hij doet er alles aan, waardoor hij wel echt heel snel beter wordt. En technisch wordt hij ook beter. En gisteren schoot hij mooi een bal in de lange hoek met zijn vreef. Alleen die centrale verdediger van Heracles, die dacht van de keeper van de korte hoek, maar die stond net een meter te ver naar links, waardoor die hem heel makkelijk eigenlijk wel mooi maar in kon schieten. En daarna maakte Armenteros uit de kopbal 1-1. Weet je wel, maar ja, die bal die was maar een meter over de doellijn. En we weten allemaal natuurlijk, als een bal het net niet raakt, dan telt hij niet. Dus daarmee de volledige uitslag.
Maar even naar die goal toe. Denken jullie niet dat het ook is dat scheidsrechters tegenwoordig gewoon bang zijn om dit soort beslissingen te nemen? Grensrechters dan in dit geval. Zeker door wat er bij Japan. Je ziet al die momenten dat de bal, dat ze gewoon niet de beslissing durft te nemen. Ja. Hij is uit.
Ik denk dat ze er sowieso heel vaak naast zitten. Ook met een bal wel of niet over de lijn. En meestal wordt er uit een reflex wordt er gevlacht, terwijl die nog helemaal niet over de lijn is. En nu heb je geen VAR. En normaal gesproken kun je dat nog afwachten. En nu word je gewoon niet meer gecorrigeerd.
Ik vind het wel bizar trouwens dat er geen VAR is. Ja. Echt met zoveel scheidsrechters. Nou
ja, ik vind het bizar dat je niet ook nog iets creëert. Dat je zegt van oké, er is geen VAR. Maar we hebben dit beeld. Leg het spel toch even stil en keur die goal alsnog goed, weet je wel.
Ja, zoiets moet er 100% komen. Zaterdag is de loting.
Ik hou zo van bekerlotingen, man.
Ja?
Laatste 16 is het toch?
Waar hoop je op?
Katwijk uit.
Ja?
Ja, dat lijkt me werelds, man. Dan ga ik borreltjes drinken daar.
Ik hoop op Katwijk thuis.
Ja, Spakenburg. Maar dat is het verschil.
Nee,
dat is voor Katwijk goed.
Spakenburg thuis, die wil het zelf ook. Die gaven naar die wedstrijd aan dat ze heel graag naar de Kuip wilden.
Zelfde shirt als Zwolle.
Ja, maar het is voor amateurclubs fantastisch. Recettes delen in de Kuip.
Maar je kan bij Katwijk uit. Kun je een avond hebben, die ga je niet heel vaak meer hebben. En Spakenburg thuis, een saaie avond.
Ja, maar ik krijg binnenkort een stadionverbod. Ik zit op trappen, Mark. Ja, dus bijna een soort hoedie.
Nee, mooi. Wie hoop jij, Feyenoord?
Nou, klassieker vind ik nog wel wat te vroeg. Doe die maar rond kwart half finale. Maar
we hebben laatste 16 hebben nu over.
Twente thuis.
Dat
zou ik wel een mooie loting vinden die nog te doen is en wel een leuke wedstrijd oplevert. Want gisteren was de sfeer ook niet heel goed. Dus,
nee, maar dat kan ook niet altijd. Hè.
En nu gaan we lekker door naar het nieuwe voetbalweekend, jongens. Want er staan een paar potjes voor de deur. Onder andere in de Premier League.
Zo, de tering.
De Manchester Derby.
Ja, de tweede set tussen United en City.
De eerste set is
6-3.
6-3, dat was een duidelijke. Ik zat net in de trein, lekker hier richting Amsterdam. Toen zat ik met een paar Manchester United supporters in de trein. Ik hoorde ze Engels praten. Ik hoorde ze over Ten Hag praten. Dus ik dacht, ja, nu moet ik wel even mijn voetbalgochme maar even in de strijd gooien.
Jij hebt met ze gepraat?
Ik heb zeker met ze gepraat.
Ik heb heel veel waardering voor mensen die gewoon een praatje aanknopen in de trein. Ja, dat gebeurt bijna nooit meer.
Ik vind dat ook, het zijn vooral oude mensen die dat altijd doen. Ja, ik vind dat heel gezellig. Nice.
Ja, ik vind dat ook leuk.
En ik ben best wel redelijk sociaal. Dus ik denk, nou, ik ga er gewoon over meepraten. En de lof die zij hebben voor Ten Hag is echt bizar. Ze vergelijken het, zij een beetje met wat Arteta bij Arsenal heeft gedaan.
Best realistisch, ja.
Ja, vind ik nog niet zo gek. Zeker ook hoe die met Ronaldo is omgegaan. Dat vergelijken zij een beetje met hoe Arteta met Aubameyang is omgegaan.
Ja.
En zij noemen echt 2 jaar met Ronaldo 2 weggegooide jaren. Onder elke trainer was het vreselijk. Voor jonge spelers was het vreselijk. En het heeft helemaal niks geholpen.
Ja, nu is Wout Weghorst erbij.
Nu is de redder erbij.
Tenminste, dat heb ik gehoord afgelopen week in de FC Daily.
heb je ook gevraagd naar hun verwachting, zeg maar, of wat zij verwachten van United en van Ten Hag in deze wedstrijd?
Zeker heb ik dat even gevraagd. Ze verwachten in ieder geval dat het een stuk dichterbij ligt dan de eerste set, die 6-3 werd. Wat ook niet zo gek, want die wedstrijd werd 6-3. Maar ja,
dat was, eigenlijk was het, worden ze echt compleet zoek gespeeld. En was het toevallig dat ze er zelf ook nog drie maakten. Want anders was 6-0 was gek genoeg een realistische afspiegeling.
Wat voor de beeldvorming natuurlijk wel heel belangrijk is geweest.
Ja. Het was echt één grote walkover. En ik denk voor de supporters daar en de mensen in Engeland, dat die twee goals in de laatste 5 minuten dan echt nog niet zo heel veel toevoegen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat voor United wel een perfect moment is om City te ontvangen, of niet?
Ja, qua momentum en gevoel misschien wel. Maar ik denk dat dat rationeel gezien niet zo heel veel oplevert. Omdat ik denk dat City gewoon een fucking hoog basisniveau heeft. Als je ziet hoe sterk dat elftal nog was tegen Chelsea. En dan zitten eigenlijk de beste spelers nog op de bank. Dan zijn zij natuurlijk een elftal wat nu al op de toppen van hun kunnen kan presteren. En Ten Hag is daar nog naartoe aan het werken. Dus ik denk dat Ten Hag ook veel meer ziet van oké, hoe zijn we nu in staat om tegen zo'n ploeg te spelen. En wat missen we nog om volgend jaar echt een topteam te zijn. Dan dat hij nu denkt van we doen dit en dit en dan pakken we City. Hij wil natuurlijk het beste resultaat halen. Maar ik denk dat hij het nog heel erg ziet als zo'n verschrikkelijk proces.
Ja, het is ook bijna een valkuil omdat je nu zo dichtbij bent gekomen. Volgens mij is het verschil nog maar 4 punten. En Ten Hag volgens mij 20 van zijn eerste 27 wedstrijden gewonnen. Ja. Het is allemaal record na record. Hij zit nog in 4 competities. Alleen ik vind het al pure winst dat zij al die andere wedstrijden nu zo makkelijk winnen.
Ja.
Dat ze een keer met 3-0 Bournemouth erop leggen met goed spel. En dat was de afgelopen jaren ook allemaal niet. Het was elke keer weer afwachten of ze die wedstrijden zouden winnen. En nou is inderdaad een beetje de valkuil dat je dan gaat denken dat je ook met City mee kan. Terwijl volgens mij is voor United al pure winst als ze, stel dat ze hem verliezen, dat ze in ieder geval qua niveau dichterbij komen dan in die vorige wedstrijd.
En dat is ook volledig aan Ten Hag toe te schrijven. Want je hebt het gezien onder Solskjaer, onder Van Gaal, onder Mourinho, onder Moyes. Die hadden het allemaal super moeilijk tegen de Crystal Palace'en van deze wereld thuis.
Ja.
En Ten Hag heeft gewoon puur door patronen, door aanvalsvormen, door opbouwsituaties, heeft hij dat elftal beter gemaakt.
Met een paar spelers erbij die wel het verschil maken.
Zeker. En,
dat kaliber spelers hebben Mourinho en Van Gaal ook gekregen.
Ja, daar ben ik met je eens.
Ten Hag zei zelf over de wedstrijd dat we met iedere ploeg kunnen meten. Maar Manchester City, als zij op hun best zijn, dan wordt het een hele lastige wedstrijd voor iedereen. Maar we moeten op ons best zijn, dan maken we kans. Dat vind ik eigenlijk een statement wat niet zo heel veel zegt. Nee. Ik moet zeggen wat die gasten in de trein ook tegen mij zeiden.
We moeten niet 4 willekeurige Engelsen te belangrijk
maken. Nee, maar dit vind ik leuk. Nee, ga door.
Dit vond ik wel, wat zij dus in Engeland vinden, is dat hij United wel kleiner maakt op dit moment dan dat het daadwerkelijk is. Dat geeft hij Nels in dit interview aan. Maakt die City best wel een stuk groter dan dat zij zijn.
Ja, maar dat is heel erg welke pers je ook bekijkt. Weet je, want als je bijvoorbeeld die stukken leest in The Times en in The Guardian. Het is niet dat ik dat heel vaak doe, maar ik scroll ook een beetje door Twitter en lees ik af en toe wat is. Dan benaderen zij Ten Hag als een realistische toptrainer. En we hebben het natuurlijk heel vaak afgelopen jaar gehad met of het nou Mourinho was of Van Gaal. Maar ook, weet ik veel, Guardiola of Klopp, die heel realistisch naar hun eigen ploeg kijken. En ook die druk een beetje wegnemen. Weet je wel, door, weet ik veel, uit te spelen tegen, wat noem het eens, Solly Horse United. En dan te zeggen dat zij favoriet zijn. Dat is ook een beetje hoe dat gaat tegenwoordig. En ja, als je natuurlijk heel chauvinistisch bent, dan vind je dat Manchester United de grootste club ter wereld is. Dus, ja.
Wie is voor jullie de speler om op te letten?
Ja, dat wordt wel een heel makkelijke inkopje.
Luke Shaw.
Nee, Marcus Rashford is natuurlijk de grote man in vorm. Meeste goals sinds het WK.
Fucking leuk voor hem, man.
Gaat hij het weer doen? Kleine voorspelling?
Ik hoop het.
Ja, voor mij is het... Ja, nee, maak eerst je verhaal over Rashford af, zou ik zeggen. Maar...
Ja, nee, totaal fenomeen. Goede voetballer. En een hele leuke gozer. Voor meer kan ik ook niet over zeggen. Los van dat ik hem graag naar hem kijk.
Ja, ik ben wel benieuwd of Lisandro Martinez... Of die dan in deze wedstrijd ook... alle verwachtingen die er in het begin niet waren en nu wel zijn, of hij dat in deze wedstrijd tegen Haaland ook weer kan waarmaken.
Ja, ook omdat je natuurlijk na die wedstrijd tegen Dortmund bestond een beetje het beeld in Nederland dat die Haaland helemaal ontmaskerd had.
Dat was niet zo.
Terwijl Haaland als nog steeds 3 of 4 keer één op één kwam met Pasveer. Dus ja, ik...
Wel een situatie waarbij Ajax natuurlijk veel ruimte weggaf achter de twee centralen, zeg maar.
Ja.
Ik denk niet dat je van United mag verwachten dat ze even City op eigen helft vast gaan zetten. En dan wordt het een hele rare wedstrijd weer.
En ik denk wel dat ze in de counter wel echt heel goed aan het worden zijn. Dus ik denk dat het een 4-2 voor City wordt.
Jij?
2-1 City.
Nou, we gaan het morgen...
En jij?
Ik vind het al 1-1.
Okay,
ik durf 1-1 te zeggen.
En de echte kenners, wat vonden die 4 Engelsen?
Dat heb ik dus niet aan ze gevraagd. Jij wilde niet te veel over het Engelsen. We gaan morgen om 14:15 lekker naar die wedstrijd kijken. Om 17:30 hebben we ook nog een prachtig potje op zondag. Namelijk
vind ik stiekem een nog mooier potje.
Vind ik ook. De Noord-London Derby. Tottenham Arsenal. Maar ook in Nederland hebben we een paar derbies voor de boeg staan. Namelijk Vitesse NEC.
Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete wedstrijden in Nederland. Ik vind hem eigenlijk veel mooier in de Goffert, omdat ik niet een enorme fan ben van het Gelderdoom. Maar in de situatie waarin beide clubs zitten, is het wel echt een super interessante wedstrijd. Want normaal was Vitesse natuurlijk altijd de grote broer met veel betere spelers. Maar tegenwoordig heeft NEC gewoon een betere elftal. En ik denk ook een hoger spelersbudget met, nou ja goed, er gaan verhalen dat Schöne een miljoen verdient, dat Sillissen een miljoen verdient. Ja, dan is NEC bijna aan de stand verplicht om daar gewoon te winnen.
Ja, prachtige wedstrijd.
En Wout, die heeft zijn voorkeur al uitgesproken.
Ja, nou ja, ik, qua kledingkeuze zit ik in de Vitesse-hoek. Maar ja, qua voetbal moet je NEC's favoriet neerzetten. En ja, vorig jaar heeft NEC zich een keer uit de tent laten lokken. In die thuiswedstrijd ook. Dat ze ook helemaal prachtig doorsloegen, zeg maar. Dat ze gewoon te veel druk aan zichzelf oplegden. En ja, dat zie ik dit keer niet gebeuren. En Vitesse staat denk ik gewoon nog niet echt. Dus ja, ik zie NEC wel als favoriet.
Gaat Tanane niet die rol spelen?
Ja, ik weet het niet, man.
Ik zie het er maar wel voor aan, of niet?
Ja, Tanane is wel, had wat, ook wat uitspraken gedaan over Letch, toch? Dat hij, nou ja, goed, dat die twee niet echt lekker uit elkaar zijn gegaan. En dat hij vond dat Letch zich, dat Tanane groter was dan Letch, zeg maar.
Ja.
En dat die twee niet helemaal lekker uit elkaar. En dat dan een motivatie zou moeten zijn om nu Vitesse te verslaan of zo. Ja, ik weet
beetje
niet.
Ja, maar is ook toch zo. Als ik weg zou gaan bij FC Afkikken naar een andere podcast, dan zou ik ook veel liever nog die radioring dan winnen met die podcast.
Maar kan Tanane wat anders doen dan dat hij normaal doet? Daar geloof ik dus niet. Tanane speelt altijd hetzelfde. Die speelt elke wedstrijd in principe voor zichzelf. Hij is wel belangrijk met goals en assists, maar hij gaat altijd volledig van zijn eigen weg uit, zeg maar. Ja, ik zie niet in wat hij nog extra kan brengen tegen Vitesse.
Wat wel, ja, als hij heel erg getergd is.
Wat wel heel erg zonde is, en dat gaat ook misschien een beetje over tergen onder de supporters, is dat de supporters van Vitesse er niet bij zijn.
Van NEC.
Van NEC niet bij zijn.
Er mocht 400 man mee, toch?
En dat vonden ze niet genoeg.
Dus hebben ze hem geboycott.
Ja, vind je ervan?
Ja, lastig, want ik snap heel goed dat je boos bent dat er 400 man bij mag zijn. Ik denk in de huidige tendens dat we heel veel van dit soort wedstrijden zonder uitpubliek gaan krijgen. Maar uiteindelijk is wel je zo opstellen, denk ik, cruciaal om een klein beetje normalisering te krijgen. Want het wordt natuurlijk, de kans op rellen wordt met 400 man niet kleiner dan met 1200 man. Want in zo'n uitvak en met allemaal van die bussen, begeleide politie, is die kans op rellen er bijna niet. Dus ja, 1200 man of 400 man maakt gewoon bijna niet uit.
Nou, ik denk wel dat er extra spanning zou zitten op die wedstrijd. Dan ook tussen, op die relatie tussen die supporters. Want de laatste keer dat Vitesse supporters in het NEC-stadion waren,
is er een heleboel
ingestort ongeveer.
Ik vind het altijd fijn als jij hier bent als we over dit soort dingen praten. Jij kan dit heel goed verwoorden altijd. En in het oog van de supporter kruipen.
Ik moet nog steeds een klacht indienen bij de gemeente Den Bosch. Heb ik gisteren niet gedaan. Sorry Chris, ik doe het straks.
Ga je het vandaag doen?
Ja, zeker.
Mooi
ja.
Zo. Vitesse staat dus op de 14e plek. NEC op de 9e plek. Belangrijke wedstrijd dus.
Ja, wereldpotje man. En kijk, ik vind dat een fantastische pot. Maar we hebben natuurlijk ook nog Excelsior Sparta. En dan denk ik gelijk aan Atomos. En daar heb ik ook fucking van zin in.
Hoezo denk je dan aan Atomos?
Nou ja, die cruciale goal van Guido Fernandez. Het commentaar van Leo Driessen was voor mij echt werelds. Ik bedoel, ik heb niks met Sparta en Excelsior. Ik vind het leuke clubs, maar het maakt me niet uit. En die onderlinge rivaliteit, of wat is het, die vrevel die er heerst, die heeft zulke mooie verhalen gekend dat echt een hele toffe wedstrijd is. Ondanks dat het niet per se twee clubs zijn met enorme supporterschaal of hele fanatieke achterbannen of zo.
Ben je verrast als ik jou vertel dat Excelsior al 16 jaar niet meer verloren van Sparta?
Nee.
Nee?
Nee, zeker. Maar Excelsior is natuurlijk een club die, denk ik, door de jaren heen wat stabieler geleid is dan Sparta. En Sparta is een club met veel meer potentie. En ik vind het ook een mooiere club. Maar waar natuurlijk veel de pieken hoger zijn en de dalen ook. Want dat hoort ook bij zo'n club.
Nou moet ik wel zeggen dat we dit jaar misschien wel een editie krijgen waar we wel echt een hele duidelijke favoriet hebben, of niet?
Ja, sowieso.
Ja, Excelsior.
Ja, precies.
Nee, Sparta is al 6 wedstrijden thuis ongeslagen. Dus ik kan mij niet voorstellen dat ze dat niet door gaan zetten.
Welke spelers zijn erbij die voor allebei de clubs gespeeld hebben?
Shirtje.
Awassar?
Zo, dat vraag je me echt een hele goede vraag. Bij Sparta?
Ik denk alleen Awassar.
Goudmijn is verhuurd aan...
Mooi, Goudmijn.
Ik kan me bij Sparta niet iemand bedenken die
Gassus, ja. Kijk, zie je?
Ja, het komt wel. We moeten er even iets langer over nadenken. Ja,
het is dus vooral andersom. Bij spelers van Excelsior bij Sparta hebben gespeeld. Maar andersom hebben ze niet echt... kunnen ze niet echt vinden. Laten we gelijk even doorkijken naar de...
Ja, nog één dingetje. Het is ook de core podcast, derby natuurlijk. Of derby, of darby. Hoe ze het omschrijven.
Thomas Vaar tegen Bart Vriends.
Ja, die zaten ook weer achter de microfoon deze week. Maar ze wilden eigenlijk... Naar elkaar toe wilden ze eigenlijk niks weggeven. Dus,
ik zou het juist wel doen als voetballer. 100%. Ja, maar weet je,
Van Haar is geen voetballer meer. Die
nee, okay, nu de tactiek. Dan zou ik het nog steeds doen. Ja. Of gewoon een beetje, ja, we gaan dit en dit doen. Maar dan dat je toch gaat twijfelen van, ja, zou dat echt zijn?
Ja, ja, dat hebben ze ook besproken.
Een
dus
beetje
ik,
speldenprikjes uitdelen. Ja, die zullen dat wel doen.
Een beetje speldenprikjes uitdelen.
Maar voor wie heb jij de voorkeur? Wie hoop je dat er wint?
Boah, ik vind allebei echt leuke clubs. Ik heb voor Sparta best wel zwak. Ooit het veld opgelopen met Raidel Poupon.
Dat was ook een leuke spits.
Dat was een goede spits. Dus ja, nou, ik gun het Sparta wel. En ik denk dat het wel een 2-0 overwinning wordt voor Sparta.
Jij?
Ja, Sparta te sterk.
En jij?
Ik denk ook dat Sparta wint. Maar ik gun het Excelsior.
Nou, dan gaan we even doorkijken naar de top van de Eredivisie. Want daar is echt een hele leuke wedstrijd, jongens. Ajax Twente. Is toch echt een hele leuke wedstrijd.
Het stomme is dat het de laatste jaren altijd een leuke wedstrijd moeten zijn, maar is het er niet geworden. Volgens mij was het vorig jaar 5-0 of zo.
Ja.
En dat Oenestal echt ook nog wat ballen eruit hield. En dit jaar...
Ik denk gelijk aan Quincy Menig, man.
Ja, oké, okay, ja. Twente heeft natuurlijk wel Ajax een aantal keer verrast. Maar dan was het allemaal vanuit een underdog-positie en de boel dicht bouwen.
Maar dat is nu ook wel zo, toch?
Het zit wel dichter bij elkaar dan heel veel andere.
Ja, maar
de underdog-positie. Op het moment dat Twente wint, dan gaan ze over Ajax heen.
Ja, dat is fenomenaal.
Dat is toch bizar?
Ja, man.
Schöder verwacht wel dat heel veel van de ziekenboeg terug zijn voor het komend weekend. Dat zal Ajax wel een slok om een bordel schelen, of niet?
Absoluut. Ik denk dat dat hoe deze wedstrijd verloopt, dat bijna volledig aan Twente ligt. Als Twente het niveau kan halen van de eerste wedstrijd, van de eerste helft tegen PSV. Bijvoorbeeld als ze zo Zerouki aan de bal krijgen, als ze zo doelgericht kunnen zijn en zo agressief en massaal druk durven zetten. Wat natuurlijk, hè, je kan het op het bord uitzetten, maar je moet ook maar net in de arena dat durven. Dan gaan ze winnen van Ajax. Als ze dat durven.
Je weet wel dat het klaar is voor Schöder, hè? Steven?
Ja, maar als Twente op de top van het kunnen presteert, dan gaat Twente winnen in de arena.
Jij gelooft,
denk ik.
Jij denkt dus oprecht, jij zegt op de top van hun kunnen, maar als je nu een voorspelling moet doen, zeg jij Twente wint naar de.
Nee, je zegt gelijkspel.
Oké, gelijk.
Nee, maar omdat het heel moeilijk is.
Nee, ik denk dat het soms overdrijven ook een beetje de crispy. Ik zei, als vorige week kunnen ze ook gewoon 0-3, 0-4-8 voorstaan bij rust.
Nee, dat is ook zeker waar. Maar kijk, ik vind Twente in beste vorm is een fucking goede ploeg.
Nou, we hebben toch ook tegen Feyenoord uitgezien dat. Kijk, tegen PSV waren ze erg sterk, maar tegen
tegen Feyenoord waren ze eerste half uur ook prima. Alleen toen na die rode kaart van Tjerny was het helemaal niks meer. Dus daar hebben ze eigenlijk te weinig uitgehaald. En toen was Feyenoord zelf ook niet heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Zeker de eerste helft niet. Maar ja, ik denk juist dat het heel weinig van Twente gaat afhangen. En heel veel van Ajax gaat afhangen. Als die hun niveau halen, dan gaan ze gewoon winnen van Twente.
En in Twente praten zichzelf af en toe een beetje stiekem tussen vingers door. Richting een titelstrijd. Als zij nou winnen van Ajax, zitten ze dan in die titelstrijd?
Ja, kijk, die selectie is denk ik niet breed genoeg om het op lange termijn ook vol te houden. Dat heb je ook wel gezien. Dat ze hebben ook een paar keer domme wedstrijden verloren. En dat, ondanks dat ze veel ervaring hebben, is het natuurlijk heel moeilijk om altijd goed te presteren. Daarom denk ik ook niet dat Twente wint. Omdat het is juist de kracht van een topploeg om altijd goed te zijn. Maar dat zij, als ze in staat zijn om financieel te groeien, kunnen ze op termijn wel weer mee gaan doen. Maar volgens mij, ik was met Larsie een paar maanden geleden was ik bij Twente. En ze zitten in principe qua stadion en zo, zitten ze behoorlijk aan de max. Dus ja, ze zullen op de transfermarkt het heel goed moeten gaan doen om financieel te groeien. En dat is wel de moeilijkste manier om duurzaam succes te hebben, weet je wel. Dus ja, misschien
in combinatie ook met de jeugdopleiding. Want je wil, een van de krachten van Twente is ook dat ze heel veel jeugdspelers hebben laten doorstromen. Alleen op een gegeven moment kom je ook op het moment, zeg maar, dat je een topniveau moet aantikken in een competitie. En dat je dan ook nog jeugdspelers wil laten aansluiten. En dat is soms lastig. Want juist Hilgers heeft nu de tijd gehad. Rots heeft de tijd gehad om erbij te komen. Zerouki heeft er best wel lang over gedaan dat hij echt topniveau was. Dus ja, dat is wel een beetje een spagaat op een gegeven moment.
Ja, en ik denk ook zeg maar, dat je hebt die gasten, je hebt Small. Dat er geen jongens bij zitten die voor, nou, wat is het, 13 miljoen, weet ik veel, naar Burnley gaan. Weet je, ik vraag me af of ze echt zo lijp gaan cashen als bijvoorbeeld, weet ik veel, zo'n Heerenveen met Ejuke of zo. Weet je, dat soort bedragen.
Ja, een paar spelers. Ja, ik gaan hoop wel, het wel. 5 tot 10 denk ik wel opleveren.
Ja, 5 tot 10 wel, maar ja, nou goed, we gaan het zien.
Nou, en als we even doorkijken naar twee clubs die ook zeker succes kunnen gebruiken. FC Emmen Cambuur.
Wereldpot.
Cambuur natuurlijk wel opgeleefd. Half.
Opgeleefd of, bij de treffers uit. Ja, ja. Gewoon verloren van iemand die gymdocent is.
Zou die je nog een les hebben gegeven vandaag?
Weet ik niet.
Zouden de kinderen nog zijn geïnterviewd?
Maar waar wil je naartoe met Cambuur?
Nou, nee, ik
heel goed, Wout.
Ik las het verkeerd, maar nee, ze zijn natuurlijk helemaal niet opgeleefd. 0-0 verloren van Volendam. Verloren van de treffers. Het lijkt me voor Emmen de perfecte tijd om te oogsten.
Ja. Ze moeten ook wel een keer dit soort wedstrijden gaan winnen. Want Emmen heeft in de eerste seizoen zelf best wel oké gevoetbald in kleinere wedstrijden. Maar telkens de goals niet kunnen maken. Ja, dan zou Darvalou eigenlijk de oplossing moeten zijn die gepresenteerd is. Maar moet zeggen dat hij ook wel... Ja, hij kan aardig...
Ik zie geen maar hoor. Ik vind dat een hele
mooie maar voor dat in je niveau. Antwoord.
Nou ja, goed. Hij heeft het best wel oké gedaan bij Vitesse. Maar hij heeft ook uitleenperiodes gehad waarin hij niet echt heeft overtuigd. Dus wat dat betreft, bij Zwolle was het niet heel veel. Volgens mij ook
wel met Zwolle waardig.
Met blessures te maken gehad. VVV, oké. Maar ja, hij zal er echt denk ik wel een stuk of 5 tot 10 moeten gaan maken om het verschil te kunnen maken bij
veel bij Emmen hoor.
Ja, in de half, ja,
die verschillen zijn klein, Wout.
Het probleem is dat bij Emmen niemand de goals maakt. Dus als er een spits bij komt, dan moet hij er denk ik wel een stuk of... Ja,
ja, maar dat komt ook omdat, zeg maar... Omdat Emmen kon die bal niet vasthouden. Daardoor komen Diemers en natuurlijk die sterren van vorig jaar. Die Mendes, ze komen ook niet aan voetballen.
Maar Darvalou staat toch ook niet best...
Hij is wel sterker, vind ik hoor.
Okay. Nou ja, voor dit weekend is het helaas... is de discussie niet heel relevant. Want hij is nog niet speelgerechtig.
Mm. Nou,
dat is wel...
Dan gaan we het volgende week daar elke dag over hebben.
Dus zal je zien dat wel speelgerecht. Sivkovic er 3 inschiet het weekend. En dat hij op de bank belandt.
Ja.
Mooie concurrentie staat.
Ja,
maar mooi. Sowieso, er staan best wel veel leuke wedstrijden op het programma dit weekend. Er zit heel veel... Tussen met belangen onderling. En je hebt bijvoorbeeld een Groningen-Feyenoord. Feyenoord om de titel in Groningen. Echt keihard punten nodig. Ik verheug me heel erg sowieso op dit hier.
Ja, op Fortuna PSV verheug ik me super erg op.
Ik kan mij als Feyenoord supporter niet anders voorstellen dat we waarschijnlijk binnen 5 minuten 2-0 achter staan.
Ja.
Dat zou veel te typisch Feyenoord zijn. En dat dan uiteindelijk waarschijnlijk nog omdraaien.
Ja. En Silberbauer die dan weer verliest. Denk je dat hij al... een beetje aan zijn positie moet gaan tornen.
Silberbauer die nou weer verliest.
Ja, ik kan me voorstellen dat Utrecht daardoor nog wel echt wat moet gaan doen.
Hoe bedoel je?
Nou ja, dan verlies je 2 keer op rij. Kom je na zo'n WK, verlies je 2 keer. Ja.
Waar heb jij het nou over?
Ze moeten naar Deventer, jongen.
Oh, maar ze verliest toch geen 2 keer achter elkaar dan?
Zo, ze hebben vorige... Oh nee,
ze hebben vorige week helemaal niet verloren. Ik denk
ik laat hem ook even zwemmen.
Ja, ik heb 2 slaap, jongens.
Ze hebben de beker ook gewonnen, maar die zijn ook even vergeten. Ja.
Maar na een verliespartij bij Go Ahead zal inderdaad de druk er wel opkomen.
Jezus, ja. René Haak gaat revanche nemen op Utrecht.
Nou, Mark, als ik jou zo zie, dan ben jij wel aan weekend toe.
Zo.
Dus ga jij lekker slaapje doen.
Komt goed.
Ik hoop dat alle andere kijkers en luisteraars een beetje veilig door veilig de 13 heen komen. Maandag zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van de Daily. Luister hem via je podcast app of via YouTube. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Adios.